Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de derde aflevering van de recap-serie over All or Nothing, de Arsenal-editie. Ik zat er even niet lekker in. Wat ik zeg, de tweede aflevering was eigenlijk hartstikke leuk. Maar ja, gewoon door tijdgebrek en andere zaken kwam het een beetje steeds op de hoop terecht. Ik ga nu eigenlijk de aankomende, de resterende 5-6 dagen elke dag een recap doen. Omdat ik het gewoon op tijd af wil hebben ook. En wat ik zei, de tweede aflevering was hartstikke hoopvol. Dus ik zette hem met veel plezier aan. Helaas wel na de uitschakeling van PSV natuurlijk. En we vielen direct in een speech voor de wedstrijd die Arsenal ging spelen tegen Aston Villa. En daar zat misschien al meteen een overkoepelende... Ja, de serie is natuurlijk nog lang, maar ik kwam wel tot een soort van conclusie met Arteta. Ik heb er in het begin heel cynisch en lacherig over gedaan. In de tweede aflevering, op een paar expliciete punten na, kwam ik daar toch een beetje op terug. En Wonnie zegt misschien wel een beetje voor mij. Maar het is in die speech dat er op een gegeven moment een soort boosheid in zit. En hij bezig de term fucking of wat dan ook. En ook gewoon door de hele aflevering heen. Hij mist gezag. Ik denk dat dat het is. Want nou, laten we het vooropstellen. Er is ook een passage waarin Edu met een andere assistent aan tafel zit in de kantine. En die kijken dan van een afstandje hoe hij in gesprek is. En eigenlijk een betere band probeert te bouwen met de spelers. En daar komt eigenlijk het hele probleem al naar voren. Dat Edu ja, toch wel een beetje, niet zagrijnig, maar afwachtend. Of misschien wel met een kleine teleurstelling. Of hoopt meer ontwikkeling te zien. Dat hij zegt van, in Arteta hebben wij misschien wel de beste coach die er is in de Premier League. Qua arbeidsintensiteit, qua gedachten, qua tactische kennis. En alles is perfect aan hem. Maar hij geeft dan aan van, ja, het zou fijn zijn als hij een soort van band ontwikkelt met die selectie. Ik denk dat die band heel ver kan komen, maar niet van het niveau van een absolute elite topcoach. Een Ancelotti, een Wenger die daar heeft gezeten. In zekere zin, ja, spelers zijn er toch gevoelig voor, dus ze moeten meenemen. Pep Guardiola, Klopp, dat soort zaken. Er mist iets in zijn aanpak waarvan je denkt, deze spelers nemen hem voor 100% serieus. Het zit als leuke manier in deze uitzending als voorbeeld en als een minder goede manier. In het begin van de aflevering zoomen ze in op Nuno Tavares, die zijn debuut kan maken omdat Kieran Tierney is geblesseerd. Het gaat nog een aantal keer over deze twee en hun verhouding. Het is een hele verlegen jongen, daar wordt ook weer aandacht aan gegeven. Hij gaat in gesprek met de jonge flamboyante Carlos Queta. Ik moet zeggen, er zit een hele leuke scène in waarbij Lacazette en Aubameyang hem wat aandacht geven. Ze zitten met z'n drie aan tafel in de kantine. En dan gaat het over, wat heb jij gisteren gedaan? En dan zegt hij van, ik was naar de IKEA met mijn moeder. En dan gaan die andere twee helemaal stuk over het feit dat alle moeders gek zijn op IKEA. Misschien waar, alleen misschien bij mijn thuissituatie niet. Ik kan me niet herinneren dat mijn moeder met superveel plezier zei van, oh, we gaan weer gezellig naar de IKEA, zoals de moeder blijkbaar van Lacazette wel doet. De wedstrijd verloopt uitstekend voor Arsenal. Ze blazen Aston Villa weg en dan krijgen ze in de slotfase nog een tegengoal. En daar moet ik wel ontzettend van genieten hoor. Ook altijd de keepers, de vreemde eenden in de bijt. Zeg maar, Ramsdale is woedend. Ze hebben net 3-1 gewonnen, ze zitten in een lekkere reeks. En dan denk ik altijd, ja, wat maak je je nou zo druk over? Maar ja, Ramsdale komt wel steeds naar voren als dat hij zich het meest druk maakt om alles van iedereen. Ja, dan merk je toch gewoon, een ploeg komt Hosanna binnen, 3-1 gewonnen. Elke wedstrijd in de Premier League is moeilijk. En dan krijg je een beetje amateur theater van een keeper die een beetje doorslaat met zijn mening. Er zit nog een heerlijk fragment in van de volgende dag als ze aankomen op het trainingscomplex. Ik kon niet met zekerheid zeggen wie er nou in die auto zat. Mocht jij dat wel hebben gezien, laat het me even weten. Ik vermoedde dat het Chaka was. Maar ja, er komen natuurlijk Lamborghinis en Range Rovers en dat soort dingen aanrijden. En dan krijg je ineens een soort van opgepimpte Kanta. Vond ik wel heel erg leuk. Dan wordt de nabespreking inzichtelijk gemaakt. Daarvan had ik gezegd als maker qua keuze, doe maar niet. Daar hebben ze echt gewoon 3 shots van gemaakt waarin er een soort van, ja, niet belangrijke zaken behandeld werden. En ik snap het, maar als je zeg maar zo bereid bent zo weinig te laten zien, op andere plekken laten ze natuurlijk best wel veel zien, laat het dan gewoon, want ja, hier zat je echt naar niks te kijken wat dat betreft. Arteta geeft dan in een monoloog aan hoe tevreden die is over Ramsdale. Over hoe die overtuigd is geraakt in de zomer toen de interesse er was uit het persoonlijke gesprek met hem en zijn vader. Ramsdale kon blijkbaar goed aangeven waar zijn groei hem in zat en waarom hij er klaar voor was. Natuurlijk 2 keer gedegradeerd met een kleine club. Dat lijkt niet helemaal lekker op je cv te staan om bij een topclub aan de slag te gaan. Maar hij is wel uit het juiste hout gesneden. Daarna geeft Arteta ook een beetje een inzicht in toch wel misschien iets dat mijn mening over hem dan onderbouwt. Hij geeft in een monoloog aan dat er een bekende Spaanse coach is. Ik weet niet op wie die doelt per se. Ik kon het met reverse zoeken lastig vinden. Maar die heeft ooit gezegd dat spelers zijn nummers. En daarvan geeft hij aan absoluut niet. En hij zegt ook hoe lang ik ook in dit vak kom, hoe ervaren ik ook zal worden. Spelers zullen voor mij nooit nummers worden. Het zullen altijd mensen blijven en ik moet een connectie hebben met die mensen. En misschien dat hij in die zoektocht, zeg maar, daar mist hij de hardheid in die de eerder aangehaalde topcoaches, zeg maar, wel hebben. Want het is goed om een band met je spelers te hebben, maar het moet, zeg maar, niet doorslaan. Hij is gewoon ergens een beetje te lief, denk ik zelfs. Dan staat de wedstrijd, de uitwedstrijd tegen Leicester op het programma. In de kleedkamer voor de wedstrijd word ik toch weer geconfronteerd met dat ik daar toch niet helemaal voor opensta of daar wat van vind dan meteen. Volgens mij is dit ook al eerder naar buiten gekomen. De spelers moeten in een kring gaan staan, moeten allemaal in de handen wrijven met de ogen dicht. En dan gaat hij ze vertellen wat er straks gaat plaatsvinden op het veld. En om het af te sluiten moeten ze elkaar een hand geven na het wrijven, zodat er een energiebubbel ontstaat. De wedstrijd pakt goed uit, ze winnen 0-2 en wat ik daarvan erg hoopvol vond, juist, zeg maar, wat in zijn voordeel sprak, is dat hij er ook met de knipoog mee kon omgaan. Want de spelers maken een geintje na de wedstrijd en eentje pakt de microfoon en dan beginnen ze allemaal met hun handen te wrijven en dan start hij het zingen van 2 days off en Arteta vindt het hartstikke leuk en geeft ze ook die 2 dagen vrij. Ik vind het toch altijd opmerkelijk hoe blij spelers zijn die toch zo'n mooi beroep kunnen beoefenen met een paar vrije dagen. Maar daarvan denk ik, dat zijn van die stappen dat je denkt dat je zo'n groep kan raken. Maar er is dus later nog een voorbeeld waarvan ik denk dat het uiteindelijk toch weer niet werkt. De wedstrijd tegen Watford wordt gewonnen met 1-0. Het gaat allemaal hosanna. Volgens mij zijn ze inmiddels 10 wedstrijden ongeslagen na de slechte start. Dan heb je een mooie passage waarin toch eigenlijk de grappigste van de selectie is denk ik toch wel Bukayo Saka. Want die zit toch in de korte shots als de afleveringen niet om hem draaien. Dan toch altijd wel met leuke momenten. Hij zit aan tafel met 3 collega's die proberen uit te leggen wat Thorpe Park is, een attractiepark. En hij loopt tegen de muren op dat geen van allen aan tafel weet wat een doolhof is. En zijn blik daarbij, dat als hij echt gewoon vraagt, jullie weten echt niet wat een doolhof is. Ja, die vond ik echt wel fantastisch. Het is een heerlijk joch. Dan zoomen we weer even in op Kieran Tierney. Hij geeft aan de clubarts aan dat hij goed bezig is met zijn vetpercentage. De dokter vraagt van, ben je dan nog helemaal gestopt met chocola? Hij zegt, nee, natuurlijk niet, gek. Het schijnt nogal een chocoladeliefhebber te zijn. Dan krijgen we iets te zien wat ergens een soort van gek was in het geheel, denk ik. Want Tierney zet zichzelf en de gezinssituatie helemaal weg als arbeidersgezin, achterstandsbuurt in Schotland, heel down to earth en dat soort dingen. Maar dan ontmoeten we zijn persoonlijke chef. Dan denk ik, hey, hier gaat iets niet helemaal goed. Alleen die chef had wel een grote en belangrijke rol in zijn leven. Daar woont hij ook mee samen. En zijn ouders vonden het prettig dat die man soort van naast koken een beetje op hem past. Tierney gaf aan dat er diverse vrienden uit zijn omgeving vanwege mentale klachten en uitzichtloosheid zelfmoord hadden gepleegd. En dat hij zelf ook in het begin, toen hij door Arsenal was aangetrokken, heel veel heimwee had. En het echt wel zwaar had. Dus dat hij goed kan inbeelden hoe zo'n situatie eruit ziet. En hij geeft ook aan dat hij dat zelf niet mee heeft gespeeld. Maar wel het belangrijk vindt om daar open over te praten. En daarin is hij lovend over de rol van Johnny in zijn leven. Die bijna staat te huilen in de keuken inmiddels. En ik vond het een mooie, belangrijke passage. Dan is het Liverpool uit. Dan gaat het over Pagara. Dat vond ik nog wel een mooie toelichting van Arteta zelf. Die vertelde over een wedstrijd dat het hem was overkomen. Het is een term die ze in Spanje gebruiken bij het wielrennen. Is dat je fietst lekker, je staat vooraan en ineens ziet het op beeld eruit dat je blokkeert. Dat je gewoon niet meer kan trappen. Hij had hetzelfde gehad op Anfield. Dat hij gewoon ineens op dat veld werd hij overdonderd door een gevoel en hij kwam er niet uit. En hij zegt, als je dan de beelden terugkijkt, dan snap ik dat heel de wereld zat te kijken van, wat doe je nou? Maar hij zegt, ik kon gewoon echt niet meer, geen energie opwekken. Ik kon de focus niet meer terugkrijgen op de wedstrijd. En ik werd aan alle kanten voorbijgelopen. om zijn selectie, jonge selectie, daarbij te helpen, heeft hij natuurlijk verzonnen om twee speakers langs het trainingsveld neer te zetten en You'll Never Walk Alone af te spelen, wat gezongen wordt door de Liverpool supporters. Op het moment dat hij het veld opkomt, is er een andere assistent. En ja, dat voelde toch ook een beetje wat dan zo'n situatie is. Uiteindelijk is Arteta een belangrijke man daar. En als je werkzaam binnen de technische staf, is het natuurlijk niet de bedoeling dat je keihard gaat lopen muiten. Dus de man die vraagt, hey, wat is er gedaan? En Arteta vertelt, ik had een idee en dit gaan we uitvoeren. En dat is een van de minst oprechte van, oh, wat een goed idee, die ik in lange tijd had gezien. En ja, het zet ook geen zoden aan de dijk, sowieso in de wedstrijd niet. Na de wedstrijd krijgt Arteta wel kritiek op bepaalde dingen waarvan ik denk, ja, wat een onzin. Want hij krijgt een opstootje langs het veld met Klopp. Ja, we weten natuurlijk allemaal dat als Klopp op tilt gaat, hoe dat eruit ziet. En de pandits vonden achteraf dat hij daarmee het stadion heeft opgejut tegen zijn ploeg. Arsenal houdt in de eerste helft goed stand, staan wel 1-0 achter. In de tweede helft stort het helemaal in. Nuno Tavares komt er slecht uit, maakt twee persoonlijke fouten. En dat is natuurlijk een beetje het verhaal van deze aflevering. De strijd om de linksbackpositie. Uiteindelijk verliest Arsenal met 4-0 en die komt natuurlijk keihard binnen. Newcastle winnen ze, daarmee herpakken ze zich een beetje, maar uit bij United verliezen ze weer. Dan zitten er weer van die teksten doorheen dat ik denk van, oh ja, het is zo'n stemmingmakerij ook. Aubameyang wordt een kwartier voor tijd gewisseld uit bij United. Die wedstrijd daarvoor was hij ook al gewisseld. En dan zeggen mensen dat er problemen zijn, et cetera. Maar hoe gek is het nou, want hij zou Aubameyang gekleineerd hebben door hem te wisselen. Nou, Aubameyang, dat wordt al duidelijk, die scoort een aantal wedstrijden niet. Hoe gek is het dan om een poging uit bij Manchester om je spits te wisselen, om niet per se een spits erbij te zetten of wat dan ook. Waarom moet diegene heilig zijn? Maar ja, we krijgen natuurlijk en we weten hoe het gaat aflopen. Dus wat dat betreft, er ontstaat daar wel echt wat. Maar ik betwijfel of het uiteindelijk zo ver was gekomen als die focus daar niet zo op een rare manier op was gegaan. Nou ja, als al die kritieken voorbij komen, dan beschouwt Arteta even zelf in de auto op de hele situatie. Hij geeft ook aan dat Pep zijn leermeester heeft aangegeven dat het trainersberoep het meest eenzame beroep ter wereld is. Weet ik niet per se of ik het daar helemaal mee eens ben. En dan zijn we alweer op het einde van de aflevering. Dan staat er nog één wedstrijd op het programma. En moeten ze terug naar Liverpool voor de uitwedstrijd tegen Everton. Op zich beginnen ze die niet slecht. Maar nu komt dan het andere voorbeeld, zeg maar, ten opzichte van dat met dat handen wrijven pakt die heel goed. En dan denk ik van, nou, zou dit misschien toch kunnen werken? En dit is denk ik een wedstrijd waarin je ziet dat je dat gebrek aan gezag gaat een part te spelen, zeg maar. Ze spelen een hele slechte eerste helft. Ze staan wel 1-0 voor. En hij wil ze dan duidelijk maken dat het anders moet in de tweede helft. Dat ze gefocust moeten zijn. Hij geeft aan dat ze alleen maar puur vanuit geluk oogpunten nu een voorsprong hebben. En de ploeg stort in, vlak voor tijd en in de blessuretijd scoort Everton nog twee keer en dan verliezen ze. En dan komt hij binnen en dan wil hij natuurlijk terugkomen op zijn speech in de rust. Hij verkiest ervoor omdat hij geen dingen wil zeggen waar hij spijt van krijgt om het heel kort te houden. Geeft dan nog iets aan van ja, iedereen die nu binnen aan het praten is, dat is te laat en loopt weg. Maar dit zijn wel de momenten waarin je zo'n groep ja, of recht trekt of voor je wint. Of met alle BV'tjes, miljonairs die het zijn, denken ze schouderophalend van nou, als dit zijn meest intense boosheid is, dan komen we er wel. Even generaliserend zijn er toch een beetje divas die je in het gereel moet houden. Het man-management is gewoon heel belangrijk in het topvoetbal. En op deze momenten, dus ik heb eigenlijk al de gekscherende dingen een beetje een plekje gegeven. De speakers langs het trainingsveld, dat handen wrijven. Al zijn amateurpsychologie, nou ja, professionele psychologie, laten we daarop houden, want hij is heel serieus op dat gebied. Ik heb dat eigenlijk wel een plekje gegeven en dat zou moeten kunnen. Maar voor aflevering 3 is mijn conclusie dat elke topcoach zou denk ik de allerbeste assistent ter wereld hebben in de overijverige Mikel Arteta. Maar een top hoofdcoach, ondanks dat ze nu goed gaan op de ranglijst. Ik zie het niet gebeuren. Benieuwd wat ze ons in aflevering 4 gaan voorschotelen. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.